Mooi om zo samen met de kinderen en Maaike na te denken over die vriendelijkheid. En mooi dat je ook aangeeft, Maaike, dat het goed is om tijd te nemen om daarin te oefenen en te ontdekken wat vriendelijkheid is. Dus laten we ook tegen elkaar zeggen, januari is de maand van de vriendelijkheid. En een maand lang kijken, waar zien we vriendelijkheid? Een maand lang ons oefenen in vriendelijkheid, een maand lang ook je laten inspireren. Wat mij betreft in elk geval door die prachtige zin, want ik vind het echt een prachtige zin uit Gezang 174. Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo is mijn God. Ik zoek zijn aangezicht. En zo is mijn God. Is jouw God ook zo? Het is zo goed om bij die vriendelijkheid stil te staan en daarin te oefenen ook. En ook die vriendelijkheid te zoeken bij God, bij zijn aangezicht. Omdat wij natuurlijk in een wereld leven. En misschien, ik weet natuurlijk niet precies waarom de kinderen geen antwoord konden geven. Maar als ik gewoon eens wat breder rondkijk in de samenleving. Dan kan ik me eigenlijk best wel goed voorstellen dat mensen zeggen van ja, vriendelijkheid. En wij leven in een samenleving vol hufterigheid. En wat een hoop cynisme is er in onze samenleving. Wat een hoop strijd, wat een hoop dat mensen elkaar in de haren zitten. Allemaal tegenstellingen tussen mensen. Die worden ook nog eens aangewakkerd door allerlei mensen die een grote mond hebben of soms een minder grote mond. We leven natuurlijk niet in een maatschappij die getypeerd wordt door vriendelijkheid. En daarom is het ook zo goed dat we in de kerk samenkomen. Want we willen verschil maken als kerk. En dan niet alleen binnen de muren van het kerkgebouw. Ik kan me nog goed herinneren, een tijd geleden was hier een rommelmarkt. Het was niet de laatste rommelmarkt, maar daarvoor al anderhalf jaar geleden, denk ik. Toen waren de deuren open, heel veel mensen beneden. En er waren gasten en die zeiden, wat zijn de mensen hier vriendelijk? Dat viel ze op. Hing een hele goede sfeer. Vriendelijke mensen, die christenen. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we juist ook als christenen verschil proberen te maken in deze samenleving die zo vol hufterigheid is en onvriendelijkheid en haatdragendheid en cynisme. Er zijn ook een paar mooie spreuken die ons daarbij kunnen helpen. Spreuken 15 vers 1. Ze staan ook op die geestelijke handreiking die je kunt downloaden en die vandaag in de miniwijken gebruikt kan worden. Spreuken 15 vers 1. Een vriendelijk woord. Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Krenkende woorden wakkeren toorn aan. Nou, denk maar even in je eigen leven na. Misschien afgelopen week wel. Misschien is het makkelijker om een voorbeeld te verzinnen van krenkende woorden wakkeren toorn aan. Als je boos bent op elkaar, als je ruzie maakt, dan is het vaak heel moeilijk om vriendelijk te blijven. Of weer vriendelijk te worden. En dan ga je terugschelden. Krenkende woorden, wakkere toorn. Nou, het wordt van erg kwaad tot erger. Maar een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Misschien ook iets om mee te nemen. Even in je hoofd te prenten. Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Stel je voor dat je, nou, misschien na de kerkdienst al, want dat gaat heel snel, gaat het dan al toch alweer mis. Of morgen ergens. Er is iemand boos op jou. En dan breng je even wachten. Dan denk je even wachten. Waar ging het gisteren nogal weer over? Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Oké, nou ga ik een vriendelijk antwoord geven. Ook al is die ander kwaad op mij. Dat is Spreuken 15 vers 1, Spreuken 16 vers 24. Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing. Zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Dat is mooi van die spreuken. Dat ze heel praktisch zijn. Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing. Smaakt heerlijk. Als je van honing houdt tenminste. Zoet voor de ziel. En gezond voor het lichaam. En we voelen het wel aan als je boos bent, dan dat voel je in je lijf. Dat voelt over het algemeen niet lekker. Maar vriendelijkheid, dat voelt ook in je lichaam goed. Zo wijs is de Bijbel. Een vriendelijkheid dus, een maand lang vriendelijkheid. En vandaag vriendelijkheid en vanmiddag in de viering vriendelijkheid. En ik hoop dat er veel miniwijken samenkomen vandaag, allemaal vriendelijkheid. En vriendelijkheid, dat hangt samen met goedheid en met gastvrijheid. En met genade ook. En mildheid. En compassie. en kwetsbaarheid. Allemaal prachtige woorden die horen bij die vriendelijkheid. En ik kan me even voorstellen dat je denkt, is dat niet allemaal een beetje soft? Mag ik ook nog een keertje boos zijn? Mag ik ook nog een keertje boos zijn? Hebben we dat een soort van weerhaakje aan die vriendelijkheid? We worden opgeroepen om vriendelijk te zijn. En ik kan me voorstellen dat je toch ook een klein beetje daarvan in de stress schiet. En denk, ja, wacht eens eventjes. Maar er zit heel veel boosheid in me. Die wil ik wel uiten. Mag ik ook nog een keertje boos zijn? En misschien is het goed om even te aarzelen bij het antwoord. Dat je niet in één keer zegt, nee, je mag niet boos zijn. En dat je ook niet in één keer zegt, ja, natuurlijk mag ik boos zijn. Je kunt, las ik ergens, goed boos zijn en je kunt slecht boos zijn. En we mogen goed boos zijn. Als er onrecht gebeurt, of als er ons dingen zijn overkomen die niet hadden moeten gebeuren, dan moeten we boos worden. En soms heb je in je leven vanaf je jeugd geleerd om niet boos te worden. Niet boos worden, werd er steeds tegen gezegd door je vader of je moeder. Niet boos worden, hè? Je hebt het allemaal van binnen gehouden en er zit zoveel boosheid nog in je lijf. En dat moet eruit. Dan moet je leren om goed boos te worden, als het tenminste gaat over onrecht wat jou is aangedaan. Dingen die niet hadden mogen gebeuren. Daar moet je boos over zijn. Goed boos. Het gevaar daarvan is soms een beetje dat je slecht boos wordt. Hè? Dat je dan helemaal wild om je heen gaat slaan. Maar ik wil vanmorgen in elk geval ook gezegd hebben, wij mogen goed boos zijn. Ik ben ook wel eens goed boos. Ook wel eens slecht boos trouwens. En jullie denk ik ook wel. Dus ik hoop niet dat ik hier in mijn eentje slecht boos sta te zijn. Maar ik ben ook wel eens slecht boos, dat ik gewoon echt narrig en kwaad ben. En dan is vriendelijkheid ver te zoeken. En er zijn momenten dat ik goed boos ben, dat er iets is wat er gebeurt. Dat is echt onrecht, echt oneerlijk en moet je boos over worden. Wee je gebeente als je dan niet boos wordt. Ja, die vriendelijkheid en die vriendelijkheid van God, daar zit ook dat weerhaakje aan natuurlijk. Want misschien denk je, ja, vriendelijkheid van God, hallo, God vriendelijk. God is ook boos. En nee, God is niet boos. God is geen, vandaag de dag wordt nogal gesproken over angry white men, boze witte mannen. God is geen angry white God. God is niet zomaar een boze God. En ik mag ook hopen dat er hier in de kerk ook geen mensen zijn waarvan je moet zeggen dat zijn boze mensen. We worden nergens in de Bijbel opgeroepen om boze mensen te zijn. We worden wel opgeroepen om boos te zijn. Goed boos over dingen die onrechtvaardig zijn. Maar daarmee worden wij geen boze mensen. En God is ook geen boze God. God is een vriendelijke God. God is een vriendelijke God. Genadig en mild. Vriendelijk gelaat. Maar ook God kan goed boos worden. Als er onrecht gebeurt. Als wij niet aan onze bestemming toekomen, als we voor onszelf leven, kan God goed boos om zijn. Maar dan blijft God een vriendelijke God. Een God van liefde. Een God die misschien door goed boos te zijn op ons weer terugbrengt in de ruimte van zijn liefde. Weet u trouwens, en ik vind het zelf wel mooi om dat te weten en dat nu ook met jullie te delen, het Griekse woord voor vriendelijk. Het vriendelijkheid, dat is gerestotes, en vriendelijk is gerestos. En je voelt misschien meteen al aan, hé, dat lijkt wel op Christus. En er was in de eerste eeuw ook een enige verwarring onder de mensen die christenen kenden. Van, ja, hoe heten ze nou? Heten ze nou, hè, zeg ik het even in het Nederlands, zijn het nou christenen of zijn het nou christenen? Dus zijn het nou de christenen of zijn het nou de vriendelijken? Dat was een soort verwarring die er was. Dat mensen dachten, hé, die christenen, dat zijn dus de vriendelijken. En dat is wel goed om in onze oren te knopen, dat die naam, of die dat bijvoeglijke naamwoord Christos, dat eigenlijk ook zegt van christenen zijn qua naam ook al de vriendelijken. En dan moeten we natuurlijk even achter onze oren krabben, staan wij bekend als de vriendelijken. En in ieder geval wel toen de kerk open was en er beneden een rommelmarkt was. En de gasten zeiden, wat zijn de mensen hier allemaal vriendelijk. Toen waren we in ieder geval allemaal vriendelijk. Zijn we altijd de vriendelijken? Nou, we hebben dan de rest van de maand voor om daarover na te denken, om daarin te oefenen. Om ons misschien te bekeren van onze onvriendelijkheid. En om ook even goed te luisteren, want dan ben ik nou bij Titus 3. Goed te luisteren wat Paulus daar nou over zegt tegen Titus. Want wat doet Paulus? Hij zegt tegen Titus dat hij tegen de gelovigen moet zeggen, herinner allen eraan dat ze de overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn. Bereid om altijd het goede te doen, dat ze van niemand mogen kwaad spreken, vredelievend en vriendelijk zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. Dus wees gehoorzaam aan de overheid. Ook goed om dat ook weer eens zo in de kerk te zeggen. Wees gehoorzaam aan de overheid. Dat zijn niet zomaar een stelletje. Dat is niet zomaar, dat is de overheid. Daar kan natuurlijk ook heel onvriendelijk over gesproken worden. Ook door christenen wel, over de overheid. Maar de Bijbel zegt op verschillende plaatsen, heb respect voor de overheid. Altijd bereid het goede te doen. Niet kwaad spreken, dat is het tegenovergestelde van vriendelijkheid. Vredelievend zijn. En vriendelijk en zachtmoedig. En ik denk dat dat dus ook een hele actuele oproep is voor vandaag. Want wij leven ook in een samenleving die bol staat van de tegenstellingen. Je ziet het over, als je daar journaals en kranten, het gaat overal over die tegenstellingen die er zijn. En dat die maar vergroot lijken te worden. En dan is het goed om te horen, nee, wees vriendelijk, wees zachtmoedig, wees vredelievend. In de kerk kan dat natuurlijk ook gebeuren. Hè? Soms lijkt de kerk wel een beetje op de samenleving. De tegenstellingen in de samenleving, dat komt op een of andere manier zijpelt dat ook de kerk, in de kerk kunnen ook heel veel tegenstellingen zijn. En voor je het weet ben je dan niet meer zo vriendelijk en niet meer zo zachtmoedig en niet meer zo vredelievend. En dan is het goed om dit tot ons door te laten dringen. Vredelievend, vriendelijk en zich tegenover iedereen zachtmoedig gedragen. En dan gaat Paulus verder en dan komen we bij vers 3. En daar staat wel iets bijzonders, tenminste luister maar even mee of lees maar even mee. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haten elkaar. Nou, dat zijn heftige woorden. En Paulus heeft het over zichzelf en over zijn vroegere leven. Maar het lijkt er een beetje op, of eigenlijk wat hij hier zegt, het lijkt heel erg veel op wat er in de samenleving gebeurt. Allerlei slaven, allerlei begeerten en lusten, boosaardigheid, afgunst. We verafschuwden en haten elkaar. Breng maar eens een dagje op Twitter door of op Facebook of zo. Kom je het allemaal tegen. Maar wat nou het bijzondere is, dat Paulus hier niet zegt, ook wij zijn onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven staat in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwen en haten elkaar. Nee, het is verleden tijd, zegt Paulus. Het is voorbij. Het is mijn vorige leven. En ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, maar ik herken het wel. Ik herken het wel in mijn leven, die boosaardigheid. Ik herken het wel in mijn leven, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ik herken het wel in mijn leven, we verafschuwen en haten elkaar. Dat is er inderdaad. Maar toch, Paulus schrijft in de verleden tijd. Ook wij waren eens onverstandig. Dus daar zit iets confronterends in voor ons allemaal. Ik heb net ook gebeden van Heilige Geest. Wilt u ons inspireren? Dat vinden we altijd wel mooi. Maar hij wil ons ook confronteren. He, want soms kunnen we met elkaar wel eens denken, nou, als je boosaardig bent, ja, we zijn helemaal mensen. He, moet ook niet al te hoge verwachtingen hebben. He, als je boosaardig bent, nou, dan moeten we een beetje mee leren leven. Dat is niet wat het evangelie zegt. Het evangelie zegt, ik maak alles nieuw. Jezus zegt, ik maak alles nieuw. En dan wil Jezus door zijn geest zo in je leven aanwezig zijn. En dat is een belofte. En klamp je daaraan vast. Dan wil Jezus zo in je leven aanwezig zijn dat boosaardigheid verleden tijd wordt. En onvriendelijkheid. En gebrek aan zachtmoedigheid. Dat is allemaal verleden tijd. Soms piept het er nog even tussendoor. Kun je vragen van Heer, wilt u me vergeven? Maar God is bezig om dat waar te maken. Dat wij ook kunnen zeggen van, ja, dat was mijn vorige leven. Maar nu, en dan gaan we verder lezen in Titus 3. En dan is een heel belangrijke wending, Titus 3 vers 4. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden. En als je dat wat letterlijker vertaalt, dan staat er, maar toen zijn de vriendelijkheid, want daar staat nou precies dat woord chrestotes, wat ik net even noemde. Toen zijn de vriendelijkheid van God en zijn mensenliefde zijn openbaar geworden. En mensenliefde staat in het Grieks een woord dat we allemaal kennen, filantropie. Filantropie. Dat je lief bent voor mensen. Wat Paulus hier doet, is dat hij in één zinnetje samenvat wat er gebeurd is toen Jezus deze wereld binnenkwam. Toen Jezus deze wereld binnenkwam, toen is de vriendelijkheid van God en de menslievendheid van God openbaar geworden. Dus als je de evangelie wilt samenvatten, wat gebeurde er nou? Gebeurde er nou toen God in Jezus deze wereld kwam redden? Toen gebeurde dit, Gods vriendelijkheid verscheen. En Gods mensenliefde verscheen. Dat is redding. En Jezus is de redder. Toen zijn de vriendelijkheid en de mensenliefde van God onze redder openbaar geworden. En heeft hij ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid, uit liefde, uit vriendelijkheid. En dan is het mooi om tegen elkaar te zeggen vanmorgen die redding. Hè, want daar gaat het in het evangelie om. Het evangelie is het evangelie van de redding. En de evangelie van de redding heeft twee delen. Deel 1 en deel 2. Redding deel 1. Dat wij gered worden van onze onvriendelijkheid. Dat wij gered worden van ons gebrek aan zachtmoedigheid. Dat wij gered worden van onze boosaardigheid. Dat Jezus ons redt door daarvoor aan het kruis te gaan. Dat is redding. Deel 1. Maar er is een deel 2. Dat is ook redding. Komt ook van God. Wij zijn namelijk gered om reddingswerkers te zijn in deze wereld. Moet je goed in je oren knopen. Wij zijn gered om reddingswerkers te zijn in deze wereld. De redding die Christus kan brengen door zijn vriendelijkheid en zijn mensenliefde. Wij worden in dat deel 2 van de redding worden wij meegenomen om ook reddingswerkers te zijn. Om de vriendelijkheid en de menslievendheid van God in deze wereld uit te leven. Dat is ook een evangelie. Jij bent gered om een reddingswerker te zijn. En hier staat het zo. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Redding deel 2. De Heilige Geest is rijkelijk over ons uitgegoten. Zodat wij de vriendelijkheid van God kunnen uitleven in deze samenleving. Christenen zijn de vriendelijken. Omdat ze geloven in een vriendelijke God die zijn vriendelijkheid heeft zichtbaar gemaakt in Jezus, die onze redder is. En als we zo het avondmaal gaan vieren, dan vieren wij onze redding. Deel 1. Wij worden gered van onze boosaardigheid. Wij worden gered van onze onvriendelijkheid. Wij worden gered van onze verkeerde begeerten. Het is allemaal aan het kruis gegaan door Jezus. Door zijn bloed. Redding deel 1. Wij vieren aan de tafel ook de redding deel 2. En Gods vriendelijkheid komt in ons op het moment dat wij eten van het brood en drinken uit de beker. Dat is wat er gebeurt als wij avondmaal vieren. Dan komt die vriendelijkheid van God, die komt in ons. En dan zijn we door de Heilige Geest in staat om vriendelijke mensen te zijn. Laat iedereen u kennen, zegt Paulus ergens anders in de Filippenzenbrief. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. En dat oefenen we. We komen naar voren. En daarmee zeggen we ook van Heer, er is inderdaad nog veel boosaardigheid in mij. Het zou niet zo moeten zijn. Het zou mijn voorbije leven moeten zijn. Maar tot mijn schrik, tot mijn spijt, tot mijn verdriet. Er is nog boosaardigheid, er is nog onvriendelijkheid, er is nog gebrek aan zachtmoedigheid. En als je hier naar voren loopt, dan erken je dat. Dat is zo. En dan hebben we het bloed van Jezus nodig. Redding deel 1. En dan eet je van het brood en dan drink je uit de beker. Dan zeg je van, Heer, wat geweldig dat u mij vriendelijk. We moeten niet in onszelf gaan zoeken naar vriendelijkheid, want dat is er niet. Maar die vriendelijkheid die komt via de Heilige Geest in ons. En daardoor zijn we in staat om vriendelijke mensen te zijn. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Want, zegt Paulus erachteraan, de Heer is nabij. Laten we bidden. Heer, wij zoeken uw aangezicht dat vriendelijk is. Dank u wel dat u naar ons kijkt. En dat we niet bang hoeven te zijn voor een boze blik. Maar dat u in Christus vol vriendelijkheid naar ons omziet. En dat er in uw hart ook zo'n groot verlangen is dat in ons als uw kinderen die vriendelijkheid van uzelf en van Jezus en van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Ja, dank wel dat we avondmaal mogen gaan vieren. En we bidden u, zegen ons als we dat zometeen gaan doen. Dat we echt mogen ervaren, opnieuw, of misschien wel voor het eerst, dat het zo geweldig goed is dat we met onze onvriendelijkheid naar u toe kunnen komen en die kunnen belijden en dan is het vergeven en dat we dan nieuwe vriendelijkheid ontvangen van u die een genadige God bent. Vol mildheid, vol compassie, vol barmhartigheid. Zo vriendelijk en veilig als het licht. Zo is mijn God. Ik zoek uw aangezicht. Amen.